In ons is geen kracht om u verheerlijkend te denken, te spreken en te horen, maar onze ogen zijn op u. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar, geliefden, uit Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Ik las u het eerste vers uit Psalm 119. In Deuteronomium hoofdstuk 6, te beginnen bij het tiende vers. Deuteronomium 6, te beginnen bij vers 10. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij den Heeren niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heeft uitgevoerd. Gij zult den Heer uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heer uw God is een ijverige God in het midden van u, dat de toren des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van den aardbodem verdelgen. Gij zult den Heer uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt de Massa. Ge zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtiglijk houden, mitsgaarders zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welgaat en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren farao's dienstknechten in Egypte, maar de Heer heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd, en de Heer gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons van daaruit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heer gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen den Heere onze God, ons vooral toost ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te deze dagen is. En zal ons gerechtigheid zijn, als wij waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des Heeren onze Gods, gelijk als hij ons geboden heeft. Doe wij thans belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar en christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Eer wij overgaan tot de dienst van des Heren woord, worden wij geroepen het teken van den doop toe te dienen aan een kind der gemeente, waartoe ik u lees het formulier. Naar uw vermogen in de voorzijdeleer te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Geliefde ouders, wat was dat in uw leven? Een bijzonder ogenblik toen gij hoop kreeg op het ouderschap na lange tijd van verbeiden. Nu zijt gij vader en moeder. Of dat al geheel al tot u doorgedrongen is, ik denk dat u het wel eens betwijfelt, maar u zijt het. U bent van dat kind dat wij zo meteen het teken van het verbond gaan toedienen. Daar zijt gij vader en moeder, daar zijt ge ouders van. Wat een hoge verantwoordelijkheid heeft de Heere in dit pand u toevertrouwd. Want u hebt dat kind gekregen. Wij denken soms voor onszelf, maar het is niet waar. We hebben het kind gekregen om het in naam en in opdracht van den Heere het te gaan opvoeden in zijn dienst en vrezen. Opdat dat kind van meet af deze dingen geleerd hebbend, straks als hij tot verstand gekomen is, zal gaan vragen of hij dat ook van den Heere ontvangen mag, namelijk een hart waarin zijn vrezen woont. Deze taak is ontzaglijk zwaar, lieve ouders. Laat u direct maar zeggen, is voor uw schouders veel te zwaar. En het wordt van u geëist. En de Heer is recht in zijn eisen. Maar ik heb maar één begeerte, dat die hoge verantwoordelijkheid zo niet alleen op uw schouders, maar op uw hart mag gaan drukken, dat u die God van uw doop en van uw kind zijn doop moogt aanlopen als een waterstroom. Want hij heeft het gezegd: als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren, die mild schenkt en die nooit verwijt. Dat is het groot, lieve ouders, dat er een pleitgrond ook voor dit gebed niet ligt in u of enig mensenkind, maar in hem die evenals uw kind ontvangen en geboren is, dat hij van zijn ontvangenis en geboorte af aan een volkomen middelaar is en in staat om ouders die niet in staat zijn uit zichzelf om aan Gods eisen te voldoen, uit zijn volheid bediend te worden. De Heer schenk u door den geest een waarachtig gebed daarom en de beoefening van dat gebed, opdat zijn naam verheerlijkt worden. Uw kind er de geestelijke baten van ontvangen mag. En ook uw eigen ziel in dat heil delen mag. Hij geeft het u uit zijn volheid. Waar ook Stefanus, we hebben het vanochtend gezien, uit ontving. Zoveel dat de geest van hem aantekent. Vol des geloofs en des heiligen geestes. Zo zei het. Mag u verzoeken, gemeente, straks na het amen des doops staande te zingen Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Eindigen met dankzegging, gemeente, en bidden wij den Heer om zijn zegen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in den Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons bewezen hebt mogen bekennen en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met scharens den Heilige Geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Wat zou dat een geschenk zijn, Heere, als u de verhoring van deze beek aan dat kind wilde waarmaken. En als u deze ouders zo de verantwoordelijkheid van hun ouderschap liet beleven, dat ze aan u kinderlijk eenvoudig gingen vragen: Heere, hoe moeten wij dat van u gekregen pand nu gaan voeden en opvoeden? Heere, wat zou het groot zijn als in deze weg dat gij het ouderschap toevertrouwt, dat ze in deze weg aan de troon der genade verbonden werden en u gingen aanlopen terwijl u zelf nog laat zoeken. Denk aan hen, denk ook aan hun betrekkingen in het oude vaderland. Het zijn nog maar weinig van de vier ouders die eenmaal hun deel was, is er nog maar één vader over. Maar geef hem daar, hun hier, uit die rijke volheid van genade met elkaar te smaken. Uw gunst door den Heilige Geest in zondaars harten ingedragen, waardoor alle afstand overbrugt, alle gemis wordt vergoed en verzoet en gesmaakt wordt aan den Heere genoeg te hebben en van u nooit genoeg te krijgen. Schenk dat niet alleen aan hen die hier stonden, aan de betrekkingen van hen in het oude vaderland, maar schenk dat aan ons allen en schenk dat ook aan al onze betrekkingen, dierbare vrienden en kennissen in het oude vaderland, opdat door de werking van den Heilige Geest het ons worden geleerd dat we aan alles wat van mensenkind is tekort hebben, dat niets van het mensenkind ons kan verzadigen en dat we onszelf ook niet kunnen verzadigen, ook niet met onze godsdienst en religiositeit, maar dat één ding alleen verzadigen kan, dat is de vreze des Heren, die het beginsel van alle ware wijsheid is. Eén zaak kan het hart zo vervullen dat we genoeg hebben: vrede met God.
door onze Heer Jezus Christus. Heere, daar worden we ook heden bij bepaald. Als uw kerk de verzoening deelachtig geworden, nu dien overeenkomstig zijn haar leven wenst aan te stellen. Het rechtsnoer ligt daarvan in uw heilige wet. O, geef dat de prediking ook van het wet in het stuk der dankbaarheid zo ons aan gaat grijpen. Niet dat we in de eerste plaats gaan doen om die met die wet in overeenstemming te komen. Om telkens naar Mozes te gaan en te vragen: Mozes, is het zo goed? Heb ik het volle pond nu gehaald? Maar dat die wet eerstens ons aan onze zonde ontdekt en ons neerwerpt met de vraag der ziel aangezien ik naar het rechtvaardige oordeel van God tijdelijk en eeuwige straffen verdiend heb, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en weder tot genade te komen. En dat gij dan, dierbare Heer Jezus, door den Heilige Geest ons werden uitgebracht. En dat we van den Heilige Geest, als we dat nog nimmer hebben gesmaakt, de armen van het zaligmakend geloof ontvingen, om u te mogen omhelzen met een Thomas aan uw voeten, mijn Heere en mijn God. En als u deze weldaad in het leven wilde verheerlijken, dat ze uit die oorzaak nu zin gaan krijgen. Om kon het zij niet naar sommigen, maar naar al de geboden des Heren te leven. O nee, dan gaan we niet meer aan Mozes vragen, Heren, of het voldoende en genoeg is. Dan blijven we altijd in de mineur. Dan blijven we altijd in ons schrijend tekort. Dan zinken we als baksteen in het water. Maar dan gaat gij, dierbare Heer Jezus, voor het hart van uw kerk pas, dierbaar, gepast, onmisbaar, noodzakelijk worden. Gij hebt in elk opzicht het volle gewicht gebracht. Gij hebt de eis van Gods wet bevredigd. En de schuld weggenomen. We kunnen bij u terecht. O, dat er veel werk door den Heilige Geest in het midden van onze gemeente, in onze huizen, in onze harten kwamen. Om u te kennen, beminnelijke heilsvorst. En de kracht van uw opstanding. Uw dood gelijkvormig wordende, dat is erbij. Dan gaan we net Paulus verstaan. Ik sterf alle dagen. Dan gaan we een zin krijgen dat wij van de baan gaan. Dat wij als worden weggewist, als schijnbaar verheerlijk wordt. Heere, wil zo vanmiddag, door middel van de verkondiging van uw woord, in het midden van ons door vlakke velden rijden en uw overwinningen behalen. En uw naam, Heere der Heren, doen zijn. Zegen al wat op uw zegen hoopt en wacht. We denken aan die duizenden mensen, ook in dit werelddeel, dat getroffen is door water en storm, en van huis en haar verroofd als daklozen daarheen zwerven. We denken aan de honderdtallen die een bloedend, schreiend hart in zich omdragen om de dierbaren die er niet meer zijn. Ouders over de kinderen en kinderen over de ouders. Gebruik ook deze ramp om mensenkinderen die het eigenlijk wel buiten u kunnen stellen en die het zonder u kunnen doen, tot u te gaan uitvluchten, om bij uw redding, zelfs tegen den dood, te verzoeken en te verkrijgen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk onder de heidenen, onder de joden en de afgevallenen van uw kerk. Zegen de tastende hand der evangelisatie en geef dat de ogen worden ontsloten, zodat gij werkelijkheid wordt, maar ook eigen schuld tevens. En Christus worden nodig acht en ontdekt als de enige middelaar Gods en der mensen. Zegen allen die geroepen worden dat woord des evangelies uit te dragen. Zegen ook hem die zijn mond tot u opent. Laat u ook heden mogen ervaren dat uwe zijn de sterkten en de krachten, en dat u uit uw volheid verkrijgen mag wat aan u verbindt en wat strekt tot uw eer. Gebruik hem als slijk aan uw vingeren om der blinden ogen te openen, der doven oren te doorboren. Gebruik hem als een hand en een voet voor uw gunstvolk en maak het zo dat uw naam ontvangen wat gij eeuwig waard zijt, aanbidding, lof en dankzegging van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Het woord des Heren, geliefden, dat de grondslag is voor de overdenking van de Heidelbergse catechismus, vindt u in het 24e vers van Deuteronomium 6. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen om te vrezen den Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te deze dagen is. Dit vindt u nader ontvouwd in zondag 34. Waar gevraagd wordt in vraag 92 hoe de wet des Heren luidt, met het bekende antwoord van de heilige wet, zoals wij vanochtend met elkaar die nog mochten beluisteren. In vraag 93 wordt gevraagd, hoe worden deze 10 geboden gedeeld in 2 tafelen? Van de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, op benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Wij worden eerst geroepen om met elkander te gaan stilstaan bij de 10 woorden van Gods wet, dan bij de 2 tafelen en ten derde bij het eerste gebod. Eerst vragen de 10 woorden van Gods heilige wet onze aandacht, dan de 2 tafelen en ten laatste het eerste gebod. Terwijl wij Psalm 119 de versen 3 en 4 zingen, krijgt u de gelegenheid uw gaven voor eredienst en schuldbelging af te zonderen, waartoe de Heer u de genade geven van mee te delen wat hij waard is in uw leven te ontvangen. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest, en ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. En wat er meer volgt in de versen 3 en 4 uit Psalm 119.
Thank you.
gedacht, geliefden, is de urgentie voor de wet des Heren weer geplaatst in het middelpunt van de belangstelling van zeer een kerk op aarde. Wat daar van de oorzaak is, u kent alle van naam de bekende wereldevangelist B.G. Hebt u maar te zeggen, iedereen weet wie u bedoelt. Billy Graham. Een van zijn laatste vondsten waar hij de wereld mee verrast heeft, is deze. Dat wat de wet des Heren betreft, wij het niet zo zwaar moeten nemen, omdat God er nooit op gerekend heeft dat de wet van de 10 woorden zou worden volbracht. Als ik dat eens eventjes afzonderlijk neem onder de loep, dan moet ik consequent tot deze gedachte komen, dat hier in de eerste plaats een aanranding is van het wezen Gods zelf. Dan zou die onfeilbare majesteit in het uitdenken van zijn wet en werken zoiets stumperigs hebben als wat wij hebben. Dat het wel een vrome wens is die hij met zijn wet eigenlijk bedoelt, maar dat de realisering, de verwerkelijking van die wet wel nooit zal tot stand komen. Staan wij daar tegenover? Ach, ik hoef niet meer te zeggen. Die twee zo'n Gods aanrand, lieve toehoorders. Diens hele gebouw valt ineens in puin. Want die heeft geen fundament meer voor zijn bouw. Hoe is het dan met die wet? Heeft God die wet gegeven in de goddelijke serieusiteit dat hij verwacht heeft dat die wet zou worden volbracht? Ik mag niet eens de vraag stellen. Want de vraag stellen is tegelijkertijd het antwoord bevestigend geven. Kan iemand onzer uit het woord van God één regel mij geven, dat er een gebod heeft gegeven en een wetmatigheid ingesteld waarmee hij het niet serieus heeft genomen? Al Gods woorden hebben de wezenlijke waarde van zijn wetten. Al zijn uitspraken zijn vrucht van zijn goddelijk denken, dat heeft hij uit en door gedacht. En met het bevel daarvan te geven, staat of valt zijn eigen wezen. En als God dan zoiets als een wet gaat uitdenken, en van tevoren tegen zichzelf zegt, dat hij nooit eigenlijk op de vervulling van die wet heeft gerekend, dan zou God zichzelf hebben opgelost, om te beginnen. Maar die dit aantast in het wezen Gods, die tast in de tweede plaats de middelaar Gods en der mensen aan. Ik hoor hem reeds in het Oude Testament zingen: ik draag uw heilige wet, die gij den sterveling zet
in het midden mijns ingewand. En als u aan de middelaar Gods en der mensen vraagt hoe hij denkt over de wet des Heren, dan heeft hij maar één antwoord die in twee zinnen uiteenvalt. In het houden van deze geboden is alleen grote loon. En daarom ben ik gekomen. Omdat de eis van God nooit mag verzwakt, heb ik in de plaats van mijn kerk de eis van de wet aanvaard. En als die God van de wet dat leven van, zeggen die 33-jarige middelaar bekijkt, van zijn eerste snik tot aan zijn laatste woord, in uw handen beveel ik mijn geest, is heel dat leven in kinderjaren, terwijl die jongen en knaap was, als jongeling, als volwassen man, is heel dat leven conform de eis van God geweest. Meer. Niet alleen is hij gekomen om de eis van Gods wet te vervullen door daden, maar de schuld die door de overtreding van de wet er lag, heeft hij van zijn kerk overgenomen en weggedragen. En die de moed heeft om te zeggen dat God nooit op de vervulling van zijn wet heeft gerekend. Die tast het schuldovernemende werk van de enige borg en zaligmaker aan. Als hij niet eer uit het strijdperk des kruises is uitgegaan. Of hij moest de borgtochtelijke zekerheid in zich omdragen. Dat er niet één kwadrantpenning van de schuld zijns volks was te betalen. Het volmaakt was volbracht. En die deze stelling durft te poneren, dat God nooit de vervulling van zijn wet heeft verwacht, tast de persoon van de Heilige Geest aan. Want als de Heilige Geest in het hart van een mensenkind begint te arbeiden, dan gaat u vroeg of laat een de spiegel van de Heilige Wet voorhouden. En zegt de Geest niet tegen dat mensenkind: doe maar kalmpjes aan hoor, droog je tranen maar, wil maar niet zo zwaar onder gebogen gaan, want God heeft nooit de volvoering van zijn wet van enig mensenkind verwacht. Kunt u denken? Dan gaat de Heilige Geest het aan dat mensenkind leren. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in boek der wet om dat te doen. En er wordt de vraag geboren, hoe kom ik er onderuit? En dan gaat de Geest de schuld overnemende borg, die het einde der wet is tot rechtvaardigmaking voor een iegelijk die gelooft, gaat in die zaligmaker in al zijn beminnelijkheid, in al zijn onmisbaarheid, zo tonen en bekendmaken dat de ziel zegt: geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hebt u er erg in, geliefden, hoe urgent ook zondag 34 van ons leerboek blijft, dat zelfs de nieuwe wereldleraars met hun ondoordachte en daarom totaal foute Hebt u er erg in, geliefden, hoe urgent
ook zondag 34 van ons leerboek blijft, dat zelfs de nieuwe wereldleraars met hun ondoordachte en daarom totaal foute uitspraken de wet weer in het middelpunt der belangstelling plaatsen, opdat we zouden zien welke plaats die wet in het leven van Gods kerk en kind inneemt. Als de Heer zijn volk die wet geeft, dan heeft hij het volk uit Egypte gehaald, door de Rode Zee geleid, in de woestijn van Arabië gebracht. En dan weet u dat Mozes die moest de voorbereidingen treffen, eer de Heer met eigen stem zijn 10 woorden heeft laten horen. Dan zijn er bliksemen. Dan is er het gerommel van de donder. Dan is er een schuddende wereld. Tekenen in de mond van Billy Graham. Eigenlijk maar dingen die geen waarde hebben. Als God het toch niet zo serieus met de wet neemt, dan is het eigenlijk maar vertoning geweest. Zonder inhoud. Maar dat ken ik niet. Zo ken ik de God van mijn Bijbel niet. Al wat God doet, dat heeft inhoud. Dat is reëel. Dat is werkelijk. En als daar de donder rommelt door het luchtruim. En als daar het hemelvuur niet van de lucht is. En als de grond in schudden is. Dan laat hij in de begeleidende verschijnselen. Bij het horen van de woorden van zijn wet. Het volk van Israël aanvoelen. Dat die God van deze wet een vreselijke God is, die de schuldige geen zin zal onschuldig houden. Is dat een evangelie, hoor ik iemand vragen, zeker. Uit de wet is de kennis der zonde. En naast de wet van de 10 woorden heeft God tegelijkertijd gegeven de wet van de ceremonie. De mens, de Israëliet, die voor die wet geplaatst werd, en daar zijn vonnis als uit Gods eigen mond hoorde. Vervloekt, vervloekt. Heere, kan het nog? Hoorde uit de wet van de ceremoniën Gods ja-woord. En wees de schuldenaar naar de priester, die in het voorhof van tabernakel en straks van tempel het schuldoffer dat de schuldenaar bracht in zijn naam den Heere op het schuldoffer deed ontbranden. En als straks de priester uit het heiligdom komt, op de dag der verzoening, de grote verzoening, en hij spreekt de hoge priesterlijke bee en zegen uit, dan kan dat alleen, omdat die God die daar woont, in de donkerheid, in het binnenste heiligdom, neemt genoegen in dat offer dat daar straks is geslacht. In het voorhof. En ziet in dat offer. In dat dier dat voor Jahwe is bestemd. Daar ziet hij zijn zoon in. Want dat dier in het Oude Testament. Had in zichzelf. En in zijn bloed. De verzoenende kracht niet. Maar wees van zichzelf af. Naar het lam. Dat straks in der tijden volheid komen zal. En de zon der wereld op zich nemen. En wegdragen. En die de weldaden van het gebrachte zond en schuldoffer ontving. Die daar bezwaard en gebogen liep. Omdat u Gods heilige wet had aangerand. Of er nog ontkomen is. en uit het zond- en schuldoffer het ja-woord hoorde. En straks in de ogenpriestelijke zegen deelde. Heer, zegen u, dat is de Vader. Heer, doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. God is tot je genaderd in dat offer dat van hemzelf is uitgegaan. Heer, verheffen zijn aanzicht over u en geef u vrede. Dat is de overeenstemming van belangen die God die daarnet mijn rechtvaardige rechter was, die van zijn wet geen streep kon laten vallen, is nu om vanwege dat offer mijn verzoende God en mijn lieve Vader geworden. En u gaat deze beweldadigde, die gaat vragen om nu zijn leven te mogen besteden in de dienst van deze weldoener. Dat is toch zo redelijk en zo logisch en zo wetmatig, dat als ik nu het stuk van de wet in dat der dankbaarheid moet gaan behandelen, dan is dat niet in de eisende kracht van zondag 2, om voor eerst een zondaar en een zondares te worden, om iemand te worden waarop Gods vloek rust. Maar deze van zondag 34 is van de vloek ontheven, omdat Jezus Christus tot een vloek is gemaakt. En is er geen vloek, is er geen katakrima, is er geen oordeel, geen verdoemenis meer voor die in Christus Jezus zijn. En wat nu? Ach, als dat in de vierschaar van de conscientie toegepast wordt en door het heilvattend geloof omhelst en toegeëigend, dan moet u van deze ziel die dit heilgeheim te beurt viel niet verwachten dat hij direct begint te spreken, lieve toehoorders. Want die is zo overweldigd vanwege dat grote Gods, dat God nu deze weg heeft uitgedacht, ook de weg van zijn wet, om hem weer met God in een verzoende betrekking te komen, dat op dat ogenblik is het alsof hij zijn verstand niet goed tot zijn beschikking heeft. Hij weet niet goed of die droomt of dat hij leeft. Of het werkelijkheid is of dat hij in een andere wereld ligt. De dingen zijn hem te groot en te wonderbaar. En als hij zo meteen tot zichzelf mag komen, dan is het: ge zijt verlost. God heeft jou wel gedaan. Nu zal ik voor de weldaad die ik genoot aan hem mijn leven wijden. En hoe moet dat? We hebben het reeds gehoord dat goede werken zijn maar niet naar mensen eigen goed denken goede werken, maar die moeten beantwoorden aan drie eisen. Die goede werken die moeten zijn naar Gods wet en tot Gods eer. En die worden verricht in de weg van het zaligmakend geloof. Uit het geloof naar Gods wet tot Gods eer. En u gaat in stuk der dankbaarheid die wet voor hen worden een richtsnoer op het pad dat nu klaar ligt om bewandeld te worden, om zo mogelijk een gode verheerlijkend leven te gaan aanvangen. Hoe worden die 2, die 10 geboden gedeeld? Er zijn onze tweede gedachten gekomen in twee tafels. Waarvan de eerste leert hoe we ons jegens God zullen houden. De andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Wanneer de liefde in het hart van de zondaar uitgestort wordt. We hebben het reeds eer opgemerkt. Dan gaat die liefde zich in twee richtingen openbaar. Eerst verticaal naar God. Om God. Niet om veel van God te krijgen. Al zou hij binnen het leven niets anders geven dan zijn liefde. Heb ik genoeg om te leven. En heb ik genoeg om te sterven. Eerst verticaal om God lief te hebben. En dan horizontaal gaat die liefde zich uiten tot zijn medemens. En welke die medemensen zijn? Natuurlijk, daar zijn verschillende levenskringen aan te wijzen. Het eerst wat de dichtste bij is, blijft in het gezin. De vader, de moeder, de zoon of de dochter, die de liefde Gods in het hart uitgestort krijgt, als zulk een straks zijn knieën buigt in het verborgene, dan zegt die Heere, zegt de man die nog een vrouw en kinderen heeft, die hem niet vrezen. Heere, denk u ook alstublieft aan mijn vrouw en aan mijn kinderen. Dan zegt de vrouw, Heere, ik heb nog een man en zoveel zaad dat u niet kent en dat ook niet naar u vraagt. Wordt ze te sterk? Dan vragen de zonen en de dochteren, Heere, begin met vader en moeder en sla niemand van mijn broers en zusters over. Is dat niet egoïstisch? Nee. Als u de naaste gaat lief krijgen als uzelf, dan gunt u elk een in die eigen levenscirkel, maar dan ook in de wijdere familieband, maar dan ook in de kring waarin u leeft, maar dan gaat die cirkel tot aan de uiterste grenzen der aarde. Wens u zelfs het blinde heidendom tot God bekeert deze dingen toe. Dat u de liefde in van de wet is lief. God bovenal en de naaste als mijzelf. Komen tot het eerste gebod, wordt gevraagd wat gebiedt God in dat eerste gebod. Het is dus het gebod der liefde. Niet het gebod van het werkverbond. Het gebod van het werkverbond was, doe dat en gij zult leven. Het gebod in het liefdeleven is, om dat geleefd, wat gaat ge doen? Zeker de mens in het gebroken werkverbond geboren, die probeert het toch wel met de wet te houden. En die wil wettisch de zaak zelf in orde brengen. Ik denk aan Luther, ach wat heeft die man er alles voor over gehad om in de weg van eigen boetedoening te denken dat het mogelijk is wat hem geleerd was. Dat hij straks vrede met God kon smaken. En als hij zijn knieën daar tot bloed heeft gekropen op de Pilatustrap in Rome. En er eens het licht ontvangt dat de geest Gods ontsteekt over de middelaar Gods en der mensen. Dat Christus het einde der wet is. Voor een ieder die gelooft. Gaat hij bleek en rood van die Pilatustrap af. Bleek vanwege de schaamte. Rood vanwege het God onterend gedoe. Om zichzelf wijs te maken en te denken dat God nog gediend is met dat beetje bloed dat er op die treden van die Pilatustrap ligt. Christus het eind.
Al zou je niet aan je knieën tot bloed kruipen, Luther. Maar dan zou je heel je lichaam verslijten op die Pilatus-trap. Dat alles zo meteen als één bloedbad op de treden van de Pilatus-trap ligt. Dan heb je met deze daad nog niets bereikt. Dat kan God niet waar. God eist een volkomen lam. En God eist een volkomen wegdragen van de schuld. Er is maar één geweest. Jezus Christus en dien gekruist. En toen hij daar licht over kreeg, gaat hij van die Pilatus trap af met blijdschap in zijn ziel. En met schaamte tevens. Blijdschap dat ze de minder zaligmaker het voor hem heeft gedaan. Die is in de wetsverbondsverhouding tot de wet gekomen. Kon het ook zijn ook. Als rein mens, berachtig mens, rechtvaardig mens. En God tevens. En u krijgt die uit zijn verdiensten. Zomaar. Zonder één werk der wet. Hij krijgt zomaar het pardon dat God hem schenkt, louter om Jezus wil. Wat gebiedt God? Dus een liefdegebod. In het eerste gebod dat ik zo lief als mij mijner zielen zaligheid is. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden en den enigen waren God recht leren kennen. Ik zet hier mijn gedachten even een punt. Nou, zegt iemand maar. Dat moet je ons vandaag maar niet meer voorhouden, prediker. Wie doet nou vandaag nog aan afgoderij, aan toverij en aan waarzegging? Kent u uw tijd niet? Weet u het dan niet dat de zogenaamde helderzienden het vreselijk druk hebben? En een beste business, omdat het getal der duizenden die geen rust meer hebben met een angstaanjagende toekomst naar deze helderziende mensen gaan om de kaart te laten leggen en hun de toekomst duidelijk laten maken. Weet u dat niet? Het was in Nederland al zo dat in een stad als Rotterdam bijvoorbeeld, daar was van de commissaris van politie de orde uitgevaardigd op al de leden van het politiekorps, dat niet één zelfmoord mocht meer in de dagbladen gepubliceerd worden. En in de grote stad Rotterdam, dat is mij uit de leidinggevende mensen bij de politie bekendgemaakt, varieerde het cijfer van de zelfmoordenaars ongeveer 40 per week. Alleen maar dat stadje aan de Maas met zijn 750.000 inwoners. Waar de kopstukken van de business waren, die geen uitzicht meer zagen in de toekomst van stad en land en volk. En ook niet meer een gat zagen in hun eigen bedrijf. En die zelf naar middelen grepen om zich uit deze wereld, ellendige wereld, uit te helpen. En als ik dan met de wetenschap van deze dingen mijn oud leerboekje ter hand neem en ik zie nog staan afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof enzovoorts enzovoorts, en ik kijk dan in de moderne wereld ook waarin wij gekomen zijn, dan is er nog net zo urgent, geliefden, als ten tijde toen ons leerboek geschreven werd. Indien niet ernstiger geworden. Nou ja, goed, maar wij hebben geen amuletten. En wij hebben geen... Wij hebben in onze auto's, in onze karren toch geen fetischen hangen. En wij geloven toch niet in die poppetjes en zo. Wat is afgoderij? In de plaats van den enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. En als ik met deze verklaring van afgoderij u en mezelf aankijk en aanpak, dan gaat zo meteen niet één de kerk uit of die zijn afgodendienaar. Niet één! Ook zij zelfs die het minst van zichzelf vermoeden en wensen. In de plaats van de enige ware God die zich zijn woord geopenbaard heeft. Of benevens hem. Je kan ook proberen van twee kantjes tegelijk te weten. Humanisme. Iets anders verzinnen of hebben. Waarop de mensen vertrouwen zet. Daar zitten we vol van. Laten we eerlijk zijn. Vertrouwen geen mens, dan vertrouwen toch nog onszelf. En is die grote dagon van die God onterende eigen ik zo'n reusachtige afgod in mijn denken, in mijn leven, dat alles voor die afgod ik eigenlijk buigen op de knieën moet. Ver van mij. Ach, in het woord geopenbaard. En dan komen daar de bijbelcritici. Met hun tekstkritische elementen bij zich. En zeggen, en die bijbel is door mensen geschreven. Mensen die feilbaar waren. En er zijn zelfs tegenstrijdigheden. Schijnbare tegenstrijdigheden. Voeg er even bij. Dan is wat het dichtste bij is toch veel betrouwbaarder. Of, ik heb in het leven een beste relatie. Een man bekeken in het leven, in zaken. Een dubbele rug, financieel achter zich. Nee maar, als je op zo een je kan verlaten in de toekomst. Dan staan weldra de koeien op het droog. En daarbij, kijk eens wat de handen zeg. En die hersens die werken nog goed. Zit nog geen zaagsel in mijn hoofd. En ik heb nog spierkracht. Afgoderij. Dat is niets anders dan in de plaats van den enige ware God. Iets anders te hebben om daarop het betrouwen te stellen. En als ik dan begin ik bij het kind van God. Als die komt onder de extralen van den Heilige Geest. En zijn denken en zijn innerlijk zijn wordt door die geest verlicht. Dan schudt hij het hoofd niet over een ander. Die het een na het ander. Maar aan zichzelf ziet te halen. Maar dan schudt hij het hoofd allermeest op zichzelf. Afgodendienaar dat jij bent. Optima forma. Gemenige niepeling dat je bent. Met je rechtzinnige belijdenis. Dat je op God alleen vertrouwt. En je zingt ervan ook in de kerk. Ik vertrouw op hem geheel en al. Den Heere wiens werk ik roemen zal en tegelijkertijd stiekem dat je bent. Niets zullen van aantrekken van dat vertrouwen op God. maar alleen op jezelf bouwen en vertrouwen. En zelf je beugeltjes doppen. En zelf je toekomst uitwerken. En zelf kan je niet met je handen, met je ellebogen werken. Je een positie verwerven. Geniepeling dat je bent. Wie onzer is dat niet? Trap en maten mogen verscheiden zijn. Allemaal met mij in kluis. Afgoderijplegers. Als je nog nooit erg in God hebt, willen de Heilige Geest, de vuurgeest, de bliksem en de lichtstralen van zijn majesteit in ons leven neerzenden, opdat we bij dat licht de waarheid gaan zien en omhelzen. En door deze waarheid als Heer een voeten gebracht met Efraïm op de heup gaan kloppen. Wee mij, dat ik zo tegen God gezondigd heb. En als die God nu in mijn leven geen onbekende, maar een bekende werd. En dat ik desniettemin hij zich in zijn opzoekende liefde, in zijn vergevende liefde, in zijn zoon, aan mij geopenbaard heeft. En ik toch in mij nog dit ontwaar, deze God onterende en goddeloze afgoderij. Kunt u begrijpen? Dat een bekeerd mens de B opzendt naar het heiligdom. O God, kan zo een nog tot God bekeerd worden? Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwachten. Hoort u dat pijnlijk herhaal van dat alleen? Er mag niets van u en niets van een ander bij. Begenadigd mensenkind in mijn midden. Die God die u verkoor en in de tijd toebracht en bearbeidde. Is zo jaloers op zijn eer. Doe hem toch de oneer niet aan. Om nevens hem nog bronnen en fondsen te hebben. Waaruit u stiekem uzelf bedient. Onteer hem toch niet. Wat denkt u van die vrouw in het huwelijk, die al straks de man zijn loon op tafel legt, tegen die man die zijn loon, zijn volle loon op tafel legt, zegt, dan ben ik toch blij dat ik nog een andere bron heb, want als ik van jou moest leven, dan kwam ik er toch niet. Ik hoor u de naam al noemen die ik maar niet herhalen zal. De zachtste naam is, zo'n vrouw is een onverlaat. Ten opzichte van haar echt vriend. Die al de zorg van zijn leven besteedt tot onderhoud van zijn gade en van zijn kinderen. En u gaat de bruid van Jezus Christus. Tegen die volwaardige bruidegom, waar alle mannen, al zijn ze natuurlijk nog zo eerbaar en betrouwenswaardig, met er allen niet bij tippen kunnen. U gaat die bruid van Jezus Christus tegen die alleen betrouwbare bruidegom zeggen, met er daar. U bent niet toereikend. Ik moet nog buiten u. Een bron opzoeken en vinden om aan te passen
dat ik aan u tekort kom.
Ik weet wat u zegt. Ik zeg het concreet. Maar ik zal het concreet zeggen. Om u aan te tonen de goddeloze afgoderij van uw en mijn hart, ook de aanvangende aard. Daar hebt u, niet voor onbekeerd mens, hebt u de levenshouding van een begenadigd mensenkind. Dat als zo'n mensenkind in het liefdeoordeel komt, dat die getrouwe bloedbruidegom eens moet tot zijn bruid gaan zeggen. Ben ik daarom in de nacht naar je toegekomen? En zijn daarom mijn haarlokken door nat van de dauw? Heb ik me daarom voor jou doodgeliefd, omdat jij het leven zou ontvangen? Heb ik dat nu aan jou verdiend? Als je dat liefdegericht gaat spannen, lieve toehoorders, dan ligt daar een bruid gemeente aan zijn voet, die weet met de liefde schuld, dat is niet de schuld van zondag 2, waar het kind gruwel endet, maar het is dus liefde schuld uit zondag 34, ligt aan zijn voet en zich, zou zich dood willen schrijven. Zoveel kwaad, tegen zoveel liefsmisdreven. O, dan ben ik eigenlijk zo roos als ik groot ben. Dan verwonder ik er mij niet meer over dat Rome tot een systeem gemaakt heeft. Dat het werk van de Heer Jezus niet genoegzaam was. Dat er het mijne eigenlijk nog bij moest. En dat ik maar goed mijn best moet doen, dat kan voor mij goed zijn en zelfs nog voor een ander. Dan zit die Rome niet daar in de kerk, die kathedraal, maar dan staat die Roomse hier zelfs in deze pulpit, in deze kerk die niet Rooms is. Alleen, buiten hem niet. Hij wil helemaal de bron en de fontein zijn, of helemaal niet. Parten en delen is er niet bij. Zaligmakend geloof is disjunctief, uitsluitend. Of, niet assimileren, en. Hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren. Wat is dat vrezen? Is dat slaafse vrees? Nee. Ik zeg niet dat er geen slaafse vrees zijn kan. En dat ook een begenadigd mensenkind wel niet met slaafse vrees in zijn leven kennis maakt. Maar deze vrezen is de kinderlijke vrezen. Dat is die echt oprechte vrezen van een kind, waardoor dat kind zegt of zijn moeder erbij is of dat zijn moeder er niet bij is. Ik blijf er vanaf, omdat moeder gezegd heeft niet aankomen. En ere, waar eert de bruid van Jezus Christus haar gezegende bruidegom mee? Alleen, ik zeg het eigenlijk al. Dat hij alleen is. De enige fontein, alles goed. En als ik nu nog even Stefanus zie staan voor de Hoge Raad vanochtend. In Handelingen 7. Vol des geloofs en des Heilige Geestes. Die zo geladen was uit die gezegende verdiener der zaligheid. Kan ik u niet tot jaloersheid verwekken, mijn reis- en tijdgenoot, om de Heer eens radicaal te vragen dat hij de bodem haalt uit uw en mijn leven. En al wat op die bodem zit ons gaat ontnemen. Opdat hij met zijn waarachtige volheid zich eens aan ons kwijt kan. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Uw wil, die altoos heilig, wijs is en goed, is mijn vermaak, die zal ik nederig eer. Zijn wil, nu zijn we er. Zijn wil is wet. En buiten deze wet is er geen wil die in mijn leven meer een wet is geworden. En jij gewil dan? Uit die oude mens waar we de vorige week in de bekering over spraken. Die de afsterving van die oude mens, hoe daarmee? Daar zit er ook nog dat adamitische niet willen in. Inderdaad. Maar als ik zeg, u wil alleen in hemel en op aarde, dan houdt dit in, breek mijn wil alstublieft radicaal af. En laat niets in mijn leven toe dat uit mijn wil opkomen, maar wil alleen uit uw wil mij geven te leven. Dat is de keus van mijn leven geworden. Lieve toehoorders. Eén vraag, de tijd ontgaat ons. Hebt u hier nog enig bezwaar tegen in te brengen? Wat we vanmiddag uit de Heidelberger geput uit het woord en de wet des Heren hebben beluisterd. Dat was het kort in vogelvlucht. Hebt u bezwaar tegen? Zegt u, ja, dat laat ik me toch niet gezeggen, dominee, dat je me een afgodendienaar gemaakt hebt. En ik ben van kinds ben al netjes opgevoed. En ik geef ieder het zijne. En dan ga je me zomaar dicht. Dat doe ik niet. U vergist u. Dat doen die extralen van het licht dat van zijn aanzicht straalt. Alleen, u hebt er zelf nog geen erg in. Je denkt nog goed van je. Je hebt nog hoop op jezelf. Je hebt nog toeverzicht in jezelf. Je steunt nog op jezelf. Ga nu eens aan de Heere vragen. Of er ooit in uw leven al genade verheerlijkt is. Of dat nu je staart. Of dat dat nu je stand is. Wat ik ermee bedoel. Het is mijn staat. Dan weet ik geen zier nog van zaligmakende genadebediening. Het werd mijn stand, dan is God tot mij gekomen. En heeft door zijn genade mijn ziel bearbeid in beginsel. En ben ik desniettemin toch weer met mezelf op het pad gegaan en hem gaan beledigen. En als u eerder tot de erkentenis moet komen dat dit uw staat is, het alleen van uzelf en van de mensen te verwachten. Ach, dan bid ik u, val den Heere te voet en zeg, Heere, ik heb vanmiddag gezien en gehoord wat ik nog nimmer verstaan heb, dat ik mezelf eigenlijk leef en dat met een uitspraak en met een godsdienstigheid die ik in mijn leven aangeleerd heb. Nu denk ik dat het goed staat. Ik heb mezelf maar wat wijs gemaakt. Ik ben bezig mezelf maar wat op de mouw te spelden. Heere, maak mij toch waar. Eerlijk en oprecht. En geef dat vanmiddag uit uw woord en dat behandeld is. Dat niet, broer, mij wordt aangehoord zonder meer. Maar dat nu inga in mijn hart. En dat ik met een verwond hart over deze dingen aan uw voeten een plaats krijg, zeg, o God. Is er voor zo een als ik ben, is daar nog genade voor te krijgen? Kunt u met zo een als ik ben u nog inladen? Ik ben altijd bezig mezelf alleen te vertrouwen. En niemand anders, u ook niet, wil het eens zo maken dat ik dit op mezelf mag zien toegepast. Dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen uw wil doe. Of zegt ge, hebt u gezegd, dat is meestal de stand van mijn leven. Ik heb genade in mijn leven gesmaakt en in die ogenblikken uitgesproken. Uw wil geschieden in den hemel, alzo ook op de aarde. Maar ik ben telkens weer teruggekropen om mijn eigen wil te volbrengen. Vraagt u soms de oorzaken waarom het zo duister is in het geestelijke leven? En waarom het zo lange tijd geleden is dat u den Heere hebt mogen proeven en smaken in uw hart en leven? Ligt daar misschien niet de oorzaak? Om uw eigen gedachten maar door te zetten, maar door te draven, maar door te dazen in uw onzinnige dwaasheid. Na ontvangen genade kan dat zeker, maar zulke hebben geen vruchtbaar leven. Hebben geen godsontmoetingen. Die staan droog. Denk aan die dichter die in Nederland zong, wie kan rijpen bezen lezen van een stam die droog en staat. De functionering uit die overvloeide fontein hebben die vanochtend zien functioneren in Stevenus. De functionering, de aansluiting aan hem wordt gemist. Heer, gebruik zijn woord om ons opnieuw aan zijn voeten als een zondaar, als een afgodendienaar ons aan te klagen. Is het soms uw man? Is het soms uw vrouw, uw afgod? Is het soms uw kind? Of zijn het soms je ouders? Denk u eraan, een afgodendienaar, die maakt het aan drie kanten slecht. Eerst onteert hij den Heere die alleen de plaats moet innemen. Dan daarmee afgoderij bedreven wordt, moet in donker gaan. En hij of zij die afgoderij bedrijft, moet evenzeer een dure tol betalen. En tegenover een afgodendienaar staat een die den Heere vreest. O, als dat vrezen van zijn naam niet onbekend is, dan willen de Heere dit zo versterken. Al moeten wij met schaamte zeggen, Heer, hier staat mijn naam. Hoe lang zult u nog verdriet van me hebben? En hoe lang zal ik uw wil nog tegenstaan? En een ander en mezelf meer vertrouwen dan u. O God, wat ben ik toch. Een naamloos. Geen naam te geven. Kom er aan te pas. Neem me zoals ik ben. Maar zoals u mij hebben wil. Hij schenkt het. Wat is het voornaamste stuk in de dankbaarheid? Het gebed. Geef wat gewaard zijt, waarbij mijn ziel alleen kan welvaren. En gij zult niet te vergeefs gebieden. Amen. Heere, gij hebt het ons in dit uur gegund, dat we stil zijn gezet bij schrift en sacrament. Dat wicht hebben we zien dopen en we zijn herinnerd aan onze eigen doop. En als ouders bij het doopvond stonden, aan onze beloften die we den Heer hebben gedaan. Waar zijn we mee gebleven? Wat hebben we mee gedaan? Bewaar deze ouders ervoor, opdat het hun gegund worden, heel dicht bij u de God van de doop, ook van een kind te leven en bij u alleen te zoeken voor zich en dat dierbaar pand wat alleen inhoud heeft en wat zin heeft voor tijd en eeuwigheid.
Geef dit op uit enkel genade in de kwijting onze overtredingen alleen om de verdienste grond die er ligt in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Zie in hem ons aan en wil om hem ons zijn. Een horend, een verhorend, een gevend, een vergevend God. Uw naam tot eer, gij zijt zulks, eeuwig waardig. Amen. Onze slotzang is uit Psalter 245, de versen 1, 2 en 3. We zingen stanzas 1, 2 en 3 of 2, 4, 5. zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.